Wees gegroet, lieve Maria's. Welkom bij jullie podcast Dolle Maria's. Wij zijn Celine Timmerman
en Letitia van der Lans. En wij zijn dol op Maria. Wij worden namelijk geïnspireerd door Maria die de knopen ontwart. Want knopen komen wij ook tegen in ons dagelijks leven. Maar ook in ons geloof en in de actualiteit. En iedere aflevering gaan wij zo'n knoop bij de kladden vatten en proberen hem uit te pluizen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart.
In deze aflevering gaan we aan de slag met de transgenderknoop. Transgender worden is een aardverschuivende, schokkende, levensveranderende gebeurtenis. Niet alleen voor de persoon in kwestie, maar ook voor de omgeving. Want je kind, je man, vrouw, vader of moeder, vriend of vriendin wil van geslacht veranderen. Dat is nogal een aardverschuiving. Maar juist in zijn of haar ogen wordt hij of zij meer zichzelf. Hoe ga je daarmee om als dat naast je gebeurt? En hoe verwerk je deze verandering voor jezelf?
We praten er vandaag over met Marianne Geurtsen, theologe, maar vooral partner van Miranda. Die werd geboren als een man. Marianne schreef een boek om meer aandacht en erkenning te krijgen voor partners van transgender personen. Marianne was zelf al 17 jaar samen toen haar partner vertelde dat hij een vrouw wilde zijn. Een reis waar Marianne en vele andere partners van trans mensen behoorlijk wat knopen tegenkwamen en die net als Maria moesten leren ontwarren. Samen met Marianne gaan we proberen deze knoop uit te pluizen, want hij zit lekker vast. Daar gaan we!
Marianne, welkom. Fijn dat je met ons over deze knoop wilt praten. We gaan deze knoop uitpluizen met ons hoofd, maar ook met ons hart. En dat doen we samen met Maria, die de knopen ontwart. Kende jij deze Maria?
Ja, ik heb al een tijdje geleden al over haar zitten lezen. Dus ze is een van de favoriete heilige Maria-verbeeldingen van onze paus, hè, van paus Franciscus.
Ze is stiekem ook onze favoriet. En we leggen graag eventjes uit voor de mensen die haar niet zo goed kennen. Maar het is dus een Maria-beeld of een afbeelding van Maria, de moeder van Jezus. Waarbij op die afbeelding heeft zij een koord in haar handen. En dat wordt haar aangegeven door engelen. En in dat koord zitten allerlei knopen. En die knopen die laat zij door haar handen gaan. En als die uit haar handen komen, zijn die knopen uit het koord. Het idee, het verhaal erachter is, als je de knopen uit je leven aan Maria voorlegt, dan mag je erop vertrouwen dat zij helpt om die knopen, dat er weer een beetje lucht komt, dat die knopen eruit gaan in je leven. Dat je makkelijker met moeilijke situaties kan omgaan. Maar laten we beginnen met een kaarsje. We willen jou vragen, Marianne, of jij bij Maria, die de knoop ontwart, een kaarsje wil aansteken.
Ja, graag.
Zo, het kaarsje brandt bij Maria. Marianne, welkom.
Dankjewel.
Theologe, maar vooral al 22 jaar getrouwd met Miranda. Zij was eerst een man, heeft een transitie doorgemaakt, klopt dat?
Ja, klopt.
Je hebt daar een boek over geschreven. In jouw boek Een Bijzondere Liefde, als je partner transgender is, vertellen jij en andere partners van transgenders hoe jullie daarmee zijn omgegaan. Om de mensen een beetje een inkijkje van die reis te geven, willen we vragen om eerst een stukje voor te lezen uit het boek. En dit gaat over jouw reis.
Het kostte mij moeite om mijn lief met haar nieuwe naam aan te spreken. Haar oude naam was verweven met alle mooie herinneringen die ik had. Verweven met heel mijn liefde. Haar oude naam begraven betekende een breuk in de geschiedenis. Daarbij heeft de transgender het nodig haar eigen verleden te herschrijven, nu ze eindelijk zichzelf mag zijn. Eindelijk kan zij vertellen dat ze zich nooit gelukkig heeft gevoeld, als de man die ze gedwongen was te zijn. Eindelijk kan hij op een rijtje zetten hoe hij altijd al wist dat hij een jongetje was. En als partner kun je het gevoel krijgen dat het gezamenlijke verleden ontkend wordt. Is hij dan al die jaren ongelukkig geweest? Wat betekent dan nog de intimiteit die je gedeeld hebt? Wat heb jij dan voor hem of haar betekend? Met wie ben je al die jaren samen geweest? Ken je je eigen partner wel? Alles staat op losse schroeven. Dat is ontwrichtend. Terwijl de transgender persoon staat te popelen om eindelijk te beginnen aan de toekomst, staat de partner te kijken naar de brokstukken van het heden en vraagt zich af of het verleden wel echt heeft bestaan.
Nou, wat heftig eigenlijk, hè?
Ja.
Ik merk dat het inderdaad heel veel impact heeft.
Ja.
Hoe is dat nu weer voor jou?
Het is best al lang geleden ook dat ik dit geschreven heb. Het boek is uitgekomen in 2016. En het proces voor mijzelf, voor mij en mijn partner samen, speelde zich af tussen zeg 2009 en 2013 zo'n beetje. Ik heb het wel zo gevoeld van ja, alles wordt onzeker, alles gaat schuiven, alles, ja. En het gekke is dat ook inderdaad dat verleden dan ineens onzeker gaat worden. Dus ik merkte in die eerste weken toen Miranda net bezig was met die deur voor zichzelf te openen. Van ja, misschien, stel dat ik echt als vrouw ga leven, wat betekent dat dan? En ik zag haar helemaal opbloeien. Terwijl ze was heel erg toen ook bezig om haar verleden te herschrijven. Toen ik 12 was, of toen ik 10 was. Nou ja, dat waren periodes waar ik niet bij geweest was. Maar zodra dat dan ook ging over de periodes die we wel samen hadden gehad. Dus hoe was dat dan toen we elkaar leerden kennen? Of hoe heb jij dat dan beleefd toen wij allerlei kleine dingetjes?
Is dat dan afscheid nemen eigenlijk? Is het rouw? Rouwen om wat geweest is en anders is beleefd?
Ja, er zit zeker een heel stuk rouw in, inderdaad. Ja, ik heb het ook wel beleefd als ik moet afscheid nemen van de man die ik nu voorgoed definitief kwijtraak. Gelukkig ging dat geleidelijk, dus daar heb ik een tijd voor kunnen nemen. Ik moet afscheid nemen van de man die ik kwijtraak. Ik weet nog niet of ik van die vrouw kan houden.
Ja,
die,
ja.
Zij zegt dat ze wil gaan worden. En gewoon ook allerlei vragen natuurlijk. Hè? Gaat haar karakter veranderen door de hormonen? Gaat ze een ander mens worden? Of blijft ze toch dezelfde ergens wel? Dus er kwamen heel veel, echt ook vragen over de toekomst. Maar ja, dus met inderdaad dat je eigenlijk ook onder ogen moet zien dat het verleden, waar je dacht van hé, we hadden het samen goed en we hebben toch samen een mooi leven gehad, dat komt nooit meer terug. Dat
ja, ook omdat ergens je natuurlijk verliefd was geworden op een man. En je zit nu ook als hetero, of je was ineens als hetero in een lesbische relatie. Ja. Hoe ging dat? Hoe was dat in het
Gelukkig
begin?
Heel geleidelijk hoor.
Gelukkig.
Ja. Ik heb geleerd om onderscheid te maken tussen zeg maar wat van de buitenwereld eruit zag als lesbische. Want Miranda ging vrijwel meteen ook als vrouw de straat op. Dus zij ging vrij snel, dat noem je de sociale transitie. Mm-hmm. Hè, dat ze zich als vrouw ging kleden. En in het begin was het ook nog zoeken natuurlijk van hoe zie je er een beetje vrouwelijk uit? En had ze veel make-up nodig, omdat ze haar eigen onzekerheid moest verbergen. En, ja. Dus, en dat is in de loop van de jaren veel minder geworden. Nu gebruikt ze bijna geen make-up meer of zo. Maar ja, vanaf dat moment ga je als twee vrouwen de straat over. En ja, in het begin, die eerste keren, had ik een beetje iets wiebeligs. Zo van, wat denken de mensen nu over ons of over mij? Ik heb één keer heel, met Miranda afgesproken, weet je wat? We doen gewoon of we twee vriendinnen zijn. Want natuurlijk loop ik ook heel regelmatig met vriendinnen of met mijn zus door de stad. Dat is helemaal geen punt. Maar die verwarring ineens van, maar wat zijn we dan van elkaar? En
Wil ik dit wel? Heeft dat ook niet gespeeld?
Ja,
van,
ja, zeker.
Zij wilde wel, maar zij wilde vrouwen. Maar wilde jij dit allemaal wel?
Ja. Nee, dat was zeker ook een heel stuk wat ik ook bij mezelf moest gaan onderzoeken ook. Hè?
Ja.
Maar wat betekent dat dan voor mij? Als mensen mij ineens gaan zien als een lesbische vrouw of in die lesbische
relatie. Niet alleen dat, maar dat je wilde je die man wel loslaten.
Oh ja, dat is natuurlijk ook nog een vraag. Ja.
Nou ja, je kon bijna niet anders, denk ik.
Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik wil dit gewoon niet.
Nee, dat is ook zo. Ja. Nou, moet ik wel erbij zeggen, het proces is bij Miranda heel langzaam gegaan. Hè? Dus toen ze tegen mij zei, dat was in eind 2008, van ik ga toch echt proberen of het voor mij iets is om als vrouw te leven. Was daar al een heel jarenlang traject aan vooraf gegaan, waar we er ook al samen over gesproken hadden.
Oké, het kwam niet helemaal uit de lucht vallen.
Nee, het kwam voor mij niet echt uit de lucht vallen, inderdaad. Nee.
Het is een hele zachte landing geweest.
Ja, wow. Ja. En in de eerdere jaren, toen heb ik ook wel eens, heb ik inderdaad wel eens gehad van, ja, maar ik kan je niet tegenhouden als dit jouw weg is, maar als het zo is, ik zie het gewoon niet voor me hoe ik dan naast jou kan blijven staan.
Ja, ja, dus dat kan ik me
dat
zo
gevoel
goed
heb ik ook gehad een periode. Nou ja, toen
een
heeft
periode,
zij
zeg je, daar ga je doorheen dan.
Ja, ja, gewoon toen heeft zij, denk ik, voor zichzelf iets ja, geprobeerd van, ja, hoe zou het dan zijn als ik hiermee doorga? En ja, het is voor haar ook heel spannend geweest natuurlijk, want ook voor haar betekent het iets van, ja, durf ik alle schepen achter mij te verbranden? Wat, hè? Valt de wereld over mij heen? Of hoe gaat dat eigenlijk? Dus het is, dat is voor haar ook dat hele proces geweest.
En dat is natuurlijk ook eerst een proces tussen jullie twee. Jullie hebben zelf geen kinderen. Maar hoe anders, hoeveel anders was het proces dan geweest?
Als we wel kinderen hadden gehad?
Ook uit ervaring die je van anderen weet.
Ja, ja, wat ik me er altijd bij voorgesteld heb, is van, nou, als we kinderen hadden gehad, hadden we ze ook liefdevol gewoon meegenomen in dat hele proces, hoor.
Mm-hmm.
Wat ik zie, het maakt wel verschil of je kinderen dan nog klein zijn, zeg, hè, 4, of dat ze al pubers zijn. Want dan zijn ze zelf ook bezig met ontdekken van
wie,
ja,
ben ik?
Hormonen en seksualiteit en help. Nou, er is niks zo erg als, hè, als je als pubermeisje je vader hoort zeggen dat hij ook aan het puberen is. En dat je vader graag met jouw kleren wil gaan kopen of zo.
Oh, ja. Ontzettend ingewikkeld.
Dus dat is heel ingewikkeld. Ja. Het is makkelijker als het dan weer gebeurt, hè, als een volwassen transvrouw pas weer uit de kast komt. Als de kinderen al het huis uit zijn, dan wordt het weer een stukje makkelijker.
Ja, begrijp
voor kinderen heeft het, nou ja, hoe jonger ze zijn, hoe minder impact het heeft, lijkt het wel.
Omdat ze daarmee opgroeien, bedoel je?
Je bent theologe, uit een katholieke traditie kom je. Hoe was het voor jou als, laat ik het maar even formuleren, als keurig opgevoed katholiek meisje om hiermee geconfronteerd te worden? Wat betekende dat op dat gebied voor jou?
Dat ging toch wel heel veel op de schop, hoor. En het gekke is, ik dacht van mezelf altijd van, ja, ik ben best open ik sta heel veel open voor allerlei dingen. Maar juist op het moment dat ik geconfronteerd werd met, ja, dat mijn plaatje in duigen viel. Dus we waren geen mannetje, vrouwtje, huisje, boompje, beestje. Mm-hmm, mm-hmm. Met een kat en een huisje en een tuin. Maar we werden ineens een stel van twee vrouwen. Dat ik echt dacht van, ja maar wie van ons gaat dan die lamp aan het plafond hangen, ja, als ik geen man meer heb die dat kan doen? En dat is iets heel oers of zo. Dus ik ben, ja, vrij genoeg opgevoed om te kunnen zeggen, ja, natuurlijk kunnen vrouwen ook een boormachine vasthouden. En toch gingen al die dingen schuiven. Dus dat maakte ook dat er heel veel in mijzelf moest gaan schuiven.
Ja, want hoe keek jij vanuit jouw geloofsovertuiging tegen zo'n geslachtsverandering voorheen aan?
Eigenlijk ben ik heel traditioneel opgevoed wat dat betreft. Dus, hè, je hebt mannen en je hebt vrouwen en voor die tijd had ik eigenlijk nog nooit iets over transgenders gehoord. Ja, het was toch een beetje van, ja, neem je lichaam nou maar gewoon zoals God het geschapen heeft. En snij je in een gezond lichaam, dat doe je gewoon niet. Dus ik heb zelf ook een periode gehad dat ik dacht van, ja, oorbellen is al gaatjes prikken in je oren. Dus dat doen we niet.
Al.
Daar ben ik later ook weer vanaf gekomen. Ik denk, oké, God heeft ons ook gemaakt om mooi te zijn, of onszelf mooi te maken en te versieren. Maar ik had er wel heel veel moeite mee in die eerste tijd of zo, om te bedenken dat je dus, ja, je lichaam zou gaan veranderen en dan je hele leven afhankelijk blijven van hormonen die je moet nemen of zo. Dat idee, dat klonk heel zwaar in het begin.
Ben je daar anders door gaan geloven?
Ja, zeker wel.
Hoe?
Ja, ik heb geleerd eigenlijk, een basis heb ik altijd wel gehad, hoor. Dat ik denk van, God zit er in de eerste plaats in de mensen die je ontmoet of zo. Dus God ontmoet je in de mensen die op je pad komen. En als dan op de een of andere manier het geloof daarmee botst, of de theologie daarmee botst, dan stel ik eerst de theologie bij. Want de mens, ja, in de mens ontmoet je Christus. Dat is ook een hele oude, mystieke en theologische uitgangspunt. Dus ik moest echt wel een hoop bijstellen. Ik merkte dat zoiets als de ja, dat scheppingsverhaal, hè, van ja. Dus God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen. Nou, dat was helder, toch? We hadden het mannetjes en vrouwtjes.
Heel helder, ja.
Ja, hè, en naar zijn evenbeeld, hè. Dus mannelijk, vrouwelijk naar zijn evenbeeld. Nu heb ik dat geleerd om dat veel meer te zien als... God heeft de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En juist dat die combinatie, mannelijk en vrouwelijk, is Gods evenbeeld.
Ja. Ja. Wat is dan ook het beeld van wat je van God had veranderd? Als wij zeker geschapen zijn naar zijn of haar evenbeeld, zou je ook kunnen zeggen, God heeft een foutje gemaakt. Heeft hij zich even vergist?
Ja, nee. Eigenlijk denk ik dat God eerder op een soort van speelse manier ons wil onderuit halen wanneer wij te veel mensen in hokjes willen plaatsen.
Oh, heerlijk. Ja, ik hou hiervan, mooi, jongens.
Eigenlijk, nou ja, dus God zelf is kan niet anders dan die combinatie zijn van mannelijk en vrouwelijk. En nou ja, er zijn theologische lijnen die zeggen van misschien is God zelf wel genderdivers. Hè? Dus je kunt God zelf ook niet in een hokje plaatsen van is God nou mannelijk of vrouwelijk. Gelukkig maar niet. Dus we willen eigenlijk ook niet dat de helft van de mensheid wel Gods evenbeeld is en de andere helft niet.
Kon je tijdens deze hele transitie van Miranda, kon jij kracht halen vanuit je geloof? Of vond je dat zeker moeilijk?
Nee, voor mij heeft altijd heel sterk... Ja, dat is een lijn van... als God liefde is, dat heeft denk ik te maken met wat ik zo net zei. Van in de ontmoeting met de ander, daar tref je God. En dat is voor mij die lijn van als God liefde is, dan baseer ik me op, dan laat ik me dragen door die liefde. En dat blijft mijn richtlijn. En nou ja, dus als die liefde tussen mij en mijn partner, tussen mij en God open blijft, dan zijn we op het goede spoor.
En dat kon je ook gevoed houden, dat gevoel? Ja. Want het kan me ook voorstellen dat het soms wel een tijd van wanhoop is geweest. Want ja, je kijkt natuurlijk nu na lange tijd alweer op terug.
Nu kan ik het wel zeggen. Maar ik heb toen ook wel, toen mijn partner zei van ik ga vrouw worden. Toen heb ik wel gezegd van jij, in dat geval, ja, mijn trouwbelofte betekent echt veel voor me. Dus getrouwd voor God. Maar ik heb toen wel gezegd van ja, maar nu ga je aan de huwelijkse voorwaarden sleutelen. Nu nu moet ik echt, ja, ik wil het proberen met je, maar ik kan niet meer beloven dat ik tot de dood ons scheidt, zeg maar, dat ik onze huwelijksbelofte kan waarmaken. Daar moet ik echt eerst opnieuw voor kiezen.
En wat was Miranda's reactie daarop?
Heel onzeker natuurlijk. Ze had veel liever gehad dat ik had gezegd van nou, ik sta hoe dan ook achter je. Maar ik sta ook wel achter haar, maar het betekende voor mij ook heel veel. Ja. Dus mijn relatie ging er ook in veranderen. Dus,
en als je dan in zo'n spannende tijd, zo'n kluwe van dingen, wat deed je dan? Ging je op bedevaart? Ging je naar Lourdes? Ging je naar Maria?
Meer bidden?
Ging je bidden? Wat deed je? Schreeuwde je het uit?
Ja, ik heb heel wat uitgeschreeuwd ook wel, hoor. Dus voor mij is dan toch een beetje ook de manier heel van tijd tot tijd me terugtrekken, zelf het bos ingaan, met vriendinnen spreken. Af en toe ook bij Maria dan eventjes heel stilletjes in een kapelletje gaan zitten en het gewoon over me heen laten komen en afstand nemen. Je hebt gewoon toch nodig dat je van tijd tot tijd even die pas op de plaats maakt voor jezelf en even afstand neemt van de situatie thuis die alsmaar doorging en hectisch bleef. En,
je komt wel in een achtbaan terecht inderdaad.
Nogal, hè? Ja.
Ongelooflijk.
Ik merkte vooral dat ik zelf allerlei verwachtingen en beelden die ik van vanuit mijn opvoeding en vanuit de cultuur met me meedroeg, dat die erdoor blootgelegd werden.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Op een gegeven moment wilde ik heel graag onze tuin veranderen. dus onze tuin hadden we nog aangelegd in de tijd dat Miranda nog als man leefde. En toen nog vond zij het leuk om met die tegels aan de slag te gaan. En nu weigerden ze dat pertinent. Zo van, doen we niet meer.
Oh,
en ik dacht,
dus
ja, maar,
ook
ja,
traditioneel?
Ja, precies. Was ze toen nog mee bezig, hoor. Dus dat is nu ook weer anders. En ik dacht van, ja, maar hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Nou ja, dus ik ging eens vragen bij mijn zus die alleenstaand is. Oh, daar huur je een mannetje voor in. Ik ging eens vragen bij een lesbische buurvrouw die gewoon in een relatie zit en getrouwd is. En die zegt, oh meneer, heb ik mezelf geleerd? Oh, ja. Ik denk, oh ja, dus je moet beelden bijstellen. Ik moet
anders
van
mezelf denken.
Anders denken. Dus mijn eigen wereldbeeld ging echt schuiven.
Dat is ook wat. Dat het allemaal anders wordt. En dat, ja. Maar dat kon jij dus. Daar is een mens of jij blijkbaar toe in staat. Om,
ja.
Soms moet je wel in het leven, maar je hebt het ook gedaan. Je bent mee gaan schuiven.
Ja. Ja, en daar was voor mij wel dan, ja, wat ik zeg, dat spoortje van dat zolang die liefde open blijft, de liefde die ik zelf voel als dit is een stukje van goddelijke kracht tussen mensen, tussen mij en de wereld, tussen de wereld en God. Zolang dat open blijft, voel ik mij gesteund en gesterkt en kun je blijkbaar heel veel veranderen.
En niet te vergeten de liefde voor Miranda, want die is ook ongelooflijk sterk dan.
Ja. Die zit daar zeker, precies. Als dat was veranderd, zeg maar. Want uiteindelijk merkte ik dat... Ja, Miranda veranderde helemaal niet van karakter.
Toch niet. Dus nee. dat gebeurde niet.
Nee, maar ze werd juist steeds meer... Ging ze lijken op de persoon waar ik 30 jaar geleden verliefd op geworden was.
Oh.
Ja, dus de persoon die eigenlijk toen maar heel af en toe naar voren kwam... En voor de rest weer dichtklapte als...
Terug in de kast?
Ja, terug. Ja, ze was een grijze muis in die tijd.
Ik weet toch, in jouw boek schrijf je het ook... van toen je haar voor het eerst met vrouwenkleding in de spiegel zag... toen klopte het.
Ja.
Toen zag jij het klopt.
Ja.
En het was goed.
Ja.
En wat klopte dan?
Het is iets in de ogen of zo. Als je ziet of iemand van binnen en van buiten met elkaar... dat de binnenkant en de buitenkant met elkaar kloppen. En het is heel gek, maar ik kan niet zeggen dat het voor die tijd... dat ik gezien heb van, er klopt iets niet. Maar wel dat je ziet... van, iemand zit niet goed in zijn vel. En met die transitie ging Miranda goed in haar vel zitten. Het nieuwe jasje paste haar beter. Dus letterlijk, in de vrouwenkleren, in alles. Werd ze gewoon echt meer zichzelf. En meer ontspannen. Dus misschien zie je dan een stukje spanning uit het gezicht weggaan of zo.
Mm-hmm.
Dus, en dat zag ik. Maar dat ik dat voor haar kon zien, betekende nog niet meteen dat ik het ook voor mezelf... aan kon, zeg maar, van maar dat betekent wel wat voor onze relatie.
Ja.
Oh, dat was niet op dat het voor jou daardoor makkelijker te accepteren werd.
Wel voor haar weg, maar dat maakt niet dat mijn weg daardoor over is of vanzelf gaat of zo. Dus ik heb nog steeds wel mijn eigen weg te zoeken en te onderzoeken. En dat is ook een stukje werk, zal ik maar zeggen. Dus een stukje... van dat bijstellen van al die beelden en verwachtingen die ik zelf dus ga loslaten.
En dat valt dan ook onder het werkwoord liefde ineens,
ja.
Werken.
Ja.
Want als we het hebben over de katholieke kerk, die spreekt over een genderideologie, een idee, een inbeelding. En staat eigenlijk afwijzend tegenover een geslachtsverandering. Terwijl in de protestantse kerk er zelfs liturgie en rituelen zijn... om de naamsverandering te vieren bijvoorbeeld... of te bevestigen in de kerk. Kun jij uitleggen waarom twee christelijke kerken... hier zo verschillend mee omgaan?
Ik heb zelf meegewerkt aan die protestantse liturgie. Hoor.
Nou, dus dan kom maar op. Dan zitten wij goed. Kom maar op.
Als katholiek, katholieke vrouw, ja.
Zo werkt dat. Het wordt... Genderideologie zelf al is natuurlijk gemunt door Johannes Paulus II. Dus dat woord komt niet uit de LHBT-beweging. Dat woord komt niet uit de feministische beweging of de feministische theologie.
Wat bedoelt hij daarmee?
Ja, naar mijn smaak is het dat hij bang is om zelf dus die openheid toe te laten... waardoor vaste labels kunnen veranderen. Omdat je echte mensen ontmoet.
Maar ze zeggen dus... Er wordt dus mee gezegd, genderideologie, het is geen realiteit. Het is iets wat je je inbeeldt. Versta ik het zo goed?
Ja, zo wordt het dan inderdaad benoemd of zo. Maar door het genderideologie te noemen, wat je ermee doet... is dat je zeg maar een heleboel levensechte ervaringen van levensechte mensen... parkeert en wegzet, tot een soort van... jullie bestaan eigenlijk niet echt, want jullie beelden je maar wat in. En dat alleen maar om een theologie hoog te houden, overeind te houden... die gebaseerd is op het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, waarbij het biologische verschil tussen mannen en vrouwen... de basis is geworden voor waarom Jezus een man is, waarom Jezus alleen maar mannelijke apostelen heeft gekozen, waarom uiteindelijk vrouwen geen priester kunnen worden. Dus het veranderen van de theologie in de katholieke kerk naar een meer open theologie waarin gender minder belangrijk is, dat haalt eigenlijk ook het hart van de organisatiestructuur van de kerk onderuit. Dus dat is heel bedreigend.
Ja, ja. Ook Paus Franciscus spreekt in deze woorden.
Ja.
Terwijl Paus Franciscus die kijkt toch op een nieuwe manier tegen een aantal dingen aan, maar dit houdt hij overeind.
Ja,
mm-hmm. Ja. Ja.
En dat is, dat is jammer.
Maar waarom kan een protestantse kerk dat dan wel? Waarom nemen die ruimte wel?
Omdat, in de protestantse kerken, zeg ik dan maar even, dus de meeste protestantse kerken hebben dat onderscheid tussen mannen en vrouwen, dus die hele vaste theologie van dat de blijde boodschap die Jezus ons gebracht heeft, dat die niet afhankelijk is van of hij man was. In de protestantse theologie is dat man zijn van Jezus niet meer zo belangrijk. En is ook niet meer zo belangrijk dat de apostelen mannen waren. En dat Jezus alleen maar mannen gekozen zou hebben om het verhaal door te geven.
Ik vind het toch wel heel bijzonder, zal ik hem zeggen, laat ik het maar bijzonder noemen, dat twee christelijk georiënteerde kerken zo anders hierin staan. Dus dan, dat vind ik ook echt verwarrend. Dat vind ik wel een lastige knoop hierin.
Dat als er twee kerken in één laan staan en je kerkt bij de ene, daar mag je zijn wie je bent. En
dan
in
wordt
de ander
een nieuwe naam gevierd en ingezegend, bij wijze van spreken. En bij de ander bestaat het niet, wordt het afgewezen.
Dus ben je maar een idee.
Ja, dat vind ik wel een lastig hoor.
Dat doet ook pijn, of niet?
Het laatste zeker, inderdaad. Hè? Als je je voorstelt dat, ja, ik ken Miranda gewoon als een mens van vlees en bloed. Ze is gewoon zo levend. En dat ze dan weggezet wordt als een waanidee, dat haalt toch het menselijke uit de mens of zo. Dat is voor mij zo tegenstrijdig aan hoe Jezus omging met, hè, dat hij juist altijd de mensen aan de rand van de samenleving opzocht.
Even tussendoor, we maken deze podcast met hart en ziel, maar we verdienen er geen geld mee. Wel maken we kosten.
Wil je ons steunen? Ga dan naar onze website www.dollemaria's.nl. Daar vind je een QR-code waarmee je een bedrag kunt doneren. En we zijn blij met iedere euro.
Alvast bedankt! Op welke manier kan een gelovige omgeving of een kerkgemeenschap een transgender of zijn of haar omgeving tot steun zijn?
Hoe iemands weg ook is, het blijft een kind van God, denk ik dan. Dus op het moment dat je ziet dat God een bijzondere weg gaat met iemand, dat je daarin blijft geloven dat daar een goede weg uit gaat komen.
Mm-hmm.
Voor mij was het op dat moment heel fijn geweest als mensen bij mij niet alleen maar hadden gevraagd van, goh, hoe is het met Miranda of zoiets, maar ook even hadden gevraagd van, goh, en hoe is dat nou voor jou?
Ja.
Die vraag heb ik heel erg gemist.
Oh ja?
Ja.
Je schrijft het ook in je boek dat er ontzettend veel aandacht op een gegeven moment naar Miranda ging. Zeker in de transitie, de psychologen, de artsen, alles. Maar dat je daardoor ook eenzaamheid ervoer. Mm-hmm. Ja. Van jeetje, ik zit ook in een rouwperiode.
Transitie noem ik het eigenlijk. Dus de transitie van de omgeving eigenlijk. Dus van, zij moest zichzelf opnieuw uitvinden. Dus heel veel energie ging ook voor haar zitten in haar eigen zichzelf opnieuw nieuw gaan leren leven als vrouw. Daar kreeg zij dus al die hulp bij. En voor mij was het iets van, ja, ik moet ook heel veel dingen opnieuw leren. Maar voor mij is die hulp er niet.
Nee.
Nee, en dus ook jouw eigen nieuwe identiteit verkennen en ontwikkelen.
Ja. Ja.
Want het is niet alleen maar die van Miranda geweest, maar ook die van jou.
Ja. Dus mijn eigen wereldbeeld, dus opnieuw, mijn wereld ging schuiven. Dus dat betekent ook echt dat je wereldbeeld verandert. Dat je ontdekt dat er veel meer op de aarde is dan mannetjes en vrouwtjes. Dat er heel veel tussenvormen zijn. Ik vond het ook leuk hoor. Dus ik heb heel veel mooie mensen leren kennen.
Gelukkig.
Ja, van wie ik ineens niet meer me hoefde af te vragen van, goh, is het nu een man of is het nu een vrouw? Welk vakje van mijn eigen gedragspatronen haal ik uit de kast?
Ja.
Om deze mens tegemoet te gaan.
Dat herken ik ook wel, ja.
Mensen.
Ja.
Ja. Dus ik merkte dat mijn eigen aangeleerde rolpatronen uit mijn jeugd Hè, zo van, tegen een man doe ik zus en tegen een vrouw doe ik anders.
Ja. Ja. Maar wat pastorale aandacht was wel fijn voor jou geweest.
Zeker. Ja.
Als een keertje iemand vanuit de kerk bij jou op bezoek was
toch
gekomen,
zullen
wij eens even een kopje koffie drinken samen.
Ja. En hoe is dat nou voor jou?
En wat moeten we dus vooral ook niet doen als omgeving?
Niks zomaar vanzelf aannemen. Ik kreeg heel in het begin een paar van die reacties van, oh, dan zullen jullie wel uit elkaar gaan. Nou ja, dat was nog geen idee natuurlijk.
Niet in vragen voor zover, nee.
Ik wist het gewoon niet. Nee, het had evengoed wel kunnen gebeuren toen.
Maar ze namen het zomaar aan.
Maar dat mensen het zomaar aannamen, dat was dat maakte dat er geen openheid meer was om te vertellen van, goh, het is best wel eens lastig voor mij. Want dan zat ik meteen op het spoor van, oh, dan gaan we dus uit elkaar.
Je moest gelijk in de verdediging ook.
Ja. En een andere reactie die ik ook niet zo helpend vond, is dat mensen zeggen van, ach, je wordt toch verliefd op de persoon. Dus het maakt toch ook niet uit of het een man of een vrouw is.
Mm-hmm.
Het maakte mij wel uit.
Mm-hmm.
En het heeft mij heel erg veranderd dat mijn partner een ander lichaam heeft gekregen. Ik moest ook leren om dat nieuwe lichaam ook weer lief te hebben.
Ja, mooi gezegd.
Aan te raken.
Hoe vind je het dan als mensen zeggen dat ze het knap van je vinden?
Oh ja, die heb ik ook heel vaak gehoord.
Dat je nog bij Miranda bent.
Ja, heel vaak gehoord. Ik kan daar niet zo goed op reageren, want dat is geen openhouding naar van, goh, wat heb jij dan meegemaakt? Of wat heeft het voor jou allemaal betekend? Ik ben gewoon de weg gegaan die ik gegaan ben. Ik kon denk ik geen andere weg gaan. Dit is de mijne. Ik heb evenveel respect voor als partners zeggen van, ik trok het niet, dus ik ben weggegaan bij.
Mm-hmm. Wat ook natuurlijk best wel vaak gebeurt.
Wat ook best vaak gebeurt. Steeds minder gelukkig. Dus er zijn steeds vaker ook relaties waar in de transitie die het wel overleven.
Zijn er nog do's en don'ts voor de omgeving? Bijvoorbeeld ook richting Miranda of richting jou. Wat moet je als omgeving niet doen?
Ja, in ieder geval nooit vragen naar de oude naam. Dus die gebruik ik ook niet meer.
Jij gebruikt niet meer. Nee. En dat is iets waar mensen toch nieuwsgierig naar zijn.
Ja, maar daar zit ook een soort van suggestie achter van, als ik de oude naam weet, dan heb ik meer een compleet beeld van de persoon.
Ah, ja. Ja.
Terwijl voor Miranda is die oude naam juist niet haar persoon.
Mm-hmm.
En ook niet haar geschiedenis. Het is mm-hmm. Iets wat
niet
haar voltooid verleden tijd mag zijn. Niet meer naar vragen. Verder heb je natuurlijk dat mensen toch wel eens impertinente vragen stellen over, goh, en hoe ver ben je geopereerd? Aanstellen of partners vragen van, goh, en hoe gaat dat dan nu in bed of zo? Het zijn dingen die ik ook niet aan iemand anders vraag.
Oh?
Celine, hoe doe jij dat in bed?
Ja, dat gaat vast heel anders.
Ja, nee, dat is helemaal waar. Dat vraag je niet zomaar aan mensen. Alleen als je hele goede vriendin bent. En dan nog.
En dan blijft het ook altijd een eigen keuze inderdaad. Of je daar wel of niet iets mee wilt.
Maar het lijkt wel alsof je dat mag vragen of zo.
Ja,
als
het over transgender mensen gaat of over dat nieuwsgierige. Ja, er zit een stukje nieuwsgierigheid
in. Ja, en eigenlijk begrijp ik dat ook wel. Ja. Omdat het ook een interesse of een nieuwsgierigheid is. Omdat je er niet bekend mee bent.
Ja. Dus onbekend terrein.
Ja, en dan kun je haast zeggen van, zoek het even op internet. Ik denk dat Wikipedia ook antwoorden geeft. Ja.
Waar ik nou heel erg benieuwd naar ben, is Miranda's geluk nu ook jouw geluk?
Zij is een gelukkige mens geworden, omdat ze zichzelf mag zijn.
Mm-hmm.
Ik vind dat mijn leven erdoor verrijkt is. Door haar proces, door de nieuwe mensen die ik erdoor heb leren kennen, door vragen te moeten stellen en voor mezelf knopen ontwarren die ik nooit gedacht had dat ik zou moeten ontwarren. Dus ik denk dat mijn leven erdoor verrijkt is op een andere manier.
En is deze knoop voor jou ontward in de loop der tijd?
Ja, ik denk het haast van wel. Ja. We zitten nu gewoon soms samen op de bank dat we zeggen van, god, wat zijn we toch ook weer eigenlijk gewoon een doorsneestel. Er gebeurt ook helemaal niks meer in ons leven. Maar en dan kijk ik ook wel eens met verwondering terug. Zo van, god, we zijn wel een hele weg gegaan om hier te komen.
Exact.
Dus dus die knopen zijn ontward die er allemaal bij kwamen kijken.
Die knoop die we nu besproken hebben, Het heeft mij enorm veel gebracht, ja? Dit gesprek.
Vertel eens wat.
Ja, ik heb echt het inzicht dat een simpel hoe gaat het met je al zoveel kan doen. Hoe simpel kan het zijn? Dat is gewoon de basis.
En ik merk ook hoe zeer ik zelf geneigd ben om snelle, korte reacties te geven en daarmee de boel weer te dempen. En ik vind het juist zo mooi als je hoort die openheid van die weggaan. Ja, er komen dingen op je pad in het leven waar je soms even geen raad mee weet. Maar gaandeweg kan dat toch een vorm krijgen die ook weer goed te leven is.
Ja, ja. En door ook open te luisteren. Dat vond ik ook mooi om te horen. Het open luisteren, omdat je toch een kind van God blijft. En ook dat mag er zijn. Of je nou wel of niet in dat vakje of in dat hokje past. Er is gewoon een deurtje. Een klapdeur in dat hokje.
En uiteindelijk gaat het om de liefde. De liefde is dus eigenlijk de motor waardoor heel veel, waarop alles draait, maar waardoor dingen ook mogelijk en leefbaar worden en blijven.
Oh ja,
nou, ik vind het wel. Ik heb wel het gevoel dat we een beetje die knoop hebben weten. Nou ja, dat er is wel lucht gekomen.
Ja, dat ik merk het gewoon zelf al. Nu als ik zo luister naar Marianne. Want dit is ook echt. Nou ja, we hebben het al zelf, jij en ik er al over gehad. Echt wel iets van wat wij zelf in onze omgeving horen. Waar we dan niet per se direct mee te maken hebben. Maar ik hoop ook dat mensen, als ze dit horen, die er ook over nadenken van, goh, misschien zou ik ook eens anders kunnen reageren. In plaats van die hokjes, hè, vanuit dat hokje reageren. Want daar hebben mensen, zoals Marianne, hè, wat ze net vertelt, ook helemaal niks aan.
Ja, dankjewel Marianne. Want het was echt, je hebt je heel kwetsbaar opgesteld door alles weer te vertellen van toen. En het was in zo'n grote openheid. En het is een indrukwekkend levensverhaal van jou en Miranda.
Graag gedaan. Ja.
Dank jullie wel voor het luisteren. We zijn ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. Laat het ons via de mail weten via info@dollemaria's.nl of via onze socials. Denk aan Facebook, Twitter en Instagram @dollemaria's. En wil je een review achterlaten in je podcast app, dan zijn wij daar natuurlijk ook erg blij mee. En heb je een knoop waarmee je zit, laat het ons dan vooral weten. Wellicht kunnen wij ermee aan de slag.
Nog even dit. Als je ons wilt steunen, ga dan even naar onze website, want daar zit een doneerknop. En dan kun je, als je wilt, een bedrag overmaken. Dan gaan wij door met deze podcast Dolle Maria's. Maar eerst gaan we vakantie houden. Want bij de volgende sirenes, de eerste maanden van de maand, dan liggen wij op het strand. Dan houden wij even een zomerstop om nieuwe ideeën te bedenken. En op de eerste maandag van september om 12 uur, als dan de sirenes loeien, dan weet je, er staat een nieuwe aflevering van Dolle Maria's online. Tot dan!
Fijne zomer!
Doei!